Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 102 en daarvan het 8e vers. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten en wat er verder volgt. 102 vers 8. U zal worden voorgelezen uit het boek Numeri en daarvan het 25e hoofdstuk. Ik herhaal Numeri 25, maar eerst stellen we ons voor de wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw gebod volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtoffers harer goden, en het volk at, en het boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. En de Heere zeide tot Mozes: neem al de hoofden des volks en hang hen de Heere tegen de zon. Zo zal de hittigheid van des Heeren toorn gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël: en ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianiet in tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek: zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben aan zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. De naam nu des verslagenen is een Lydische mans des, die verslagen was, was met... De naam nu des verslagenen is een Lydische man die verslagen was met de Midianitin, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. En de naam der verslagen Midianitische vrouw was Cosbi, een dochter van Zur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: handelt vijandelijk met de Midianieten en verslaat hen, want ze hebben vijandelijk tegen uw lieden gehandeld door hun listen die zij listelijk tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor en in de zaak van Cosbi, de dochter van de overste der Midianieten, hun zuster, die verslagen is ten dagen der plaag om de zaak van Peor.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 106 en daarvan de versen 16, 17 en 26. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de theologische school, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist voorgelezen nummerie 25. En bijbellezen, dat is een belangrijk, maar dat is ook een heilige kunst. En als je nou zo'n hoofdstuk leest, nummerie 25, wat is dan uw gedachte? Wat denkt u nou bij het voorlezen van zo'n hoofdstuk? Misschien hebt u wel niet meegelezen of hebt u helemaal geen gedachten. Dat is iets wat je veel tegenkomt. Dat mensen amper een gedachte hebben bij het voorlezen van een hoofdstuk van de Bijbel. Dat zou natuurlijk erg zijn. Want in de Bijbel opent God zijn heilige mond. En als we daar dan niks over denken, niks van vinden, dan is het net alsof we God maar laten praten. Misschien hebt u het ook wel gelezen, meegelezen en gedacht, joh, ja, dat is wel, ja, heftig wat er staat. Maar goed, er staan zoveel heftige dingen in de Bijbel en ook in andere boeken. Je wordt er bijna mee overladen. Net zo ongeveer, weet u wel, met Noord-Korea worden er elke dag wel wat van. En ja, och, wat zou ons dat eigenlijk kunnen raken? Nou ja, gemeente, als ze met atoombommen gaan gooien, dan is het hek wel van de dam. Dat kunt u gerust van op aan, hoor. Maar goed, we worden er een beetje, ja, maar ja, het zal wel loslopen. Vandaar dat de sport en zoveel belangrijker is in de krant. Gaat u maandag maar kijken in de krant. Het is echt niet over Noord-Korea nummer 1. De sport, over iemand die, ja, goed kan zwemmen of hardlopen. Dat is veel belangrijker dan dat gedoe in Noord-Korea. Zo leest u vaak ook de Bijbel. Het is een beetje achterloos. Alsof er in dit hoofdstuk niks aan de hand is. Dat is ook wel erg, hè? Achterloos de Bijbel lezen. Is het erg dat we amper luisteren en het niet lezen? Tweede, achterloos. Misschien heb u meegelezen en, als je nou zo'n hoofdstuk eens leest, en je komt dan bij de versen 6, 7, Pinhas stond op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand en hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beiden. Ja, dat is natuurlijk best wel heftig eigenlijk wat daar staat. En als dat hier in de kerk zou gebeuren, dan zouden we er met grote ogen naar kijken. En even verderop in ditzelfde hoofdstuk. Dan laat de Heilige Geest voor ons opschrijven. Vers 9. Dat er een plaag is. Dus een besmettelijke ziekte die heel heftig is. En waar er in korte tijd 24.000 mensen sterven. Nou, we zijn nu zo'n beetje met 1000 mensen, zeg maar. En dan 24 keer zoveel. En dat in 1 week. Nou, dat is best wel heftig. Het lijkt wel een beetje op een oorlog en zo, hè. Waarin er ook soms tienduizenden mensen kunnen sterven. Dat een aardbeving zou komen van de week of dit weekend, waarin 24.000 mensen omkomen. Dat staan de kranten 10 weken lang er helemaal vol mee. En hier lezen we het. Er gebeurt. Dus er is geen enkele reden om niet te luisteren naar dit hoofdstuk. Er is ook geen enkele reden om een beetje achterloos aan de dingen die hier staan voorbij te leven. Het gaat in dit hoofdstuk over hele erge en ingrijpende dingen. Hoe zouden we dat hoofdstuk moeten lezen? Dat is wel belangrijk, hè? Hoe moet je een Bijbelhoofdstuk lezen? Misschien is uw opwelling, uw eerste gedachte wel van vreselijk. Vreselijk, wat een barbaarse toestanden toen. 34 eeuwen geleden. Ja, die mensen, dat is, ja, ja, nou ja, iedereen doet toch wel eens foute dingen. En dan, om daar op die manier op te reageren, barbaars, middeleeuws, vreselijk. Ik wil zo'n hoofdstuk zo typeren. Er staan natuurlijk verschrikkelijke hoofdstukken in de Bijbel, dat is zeker. Maar vreselijk in de zin van afwijzen dat dit niet meer past bij onze tijd en zo. Dat zou ook kunnen, hè. En gelukkig gebeuren dit soort dingen vandaag de dag niet meer. Ja, die zonde wel, maar dat je er zo tegen optreedt. Want het is wel heel erg wat die Pinaas deed. En wat er gebeurt. Nou, het is wel fijn dat dit hoofdstuk... En het lezen van het hoofd verderop in de Bijbel nog een keer aan de orde komt. Dat is in de psalmen. In psalm 106, we hebben er net ook van gezongen. In psalm 106 komt dit hoofdstuk nog een keer aan de orde. Het is een lofpsalm. En in die lofpsalm, daar wordt over dit hoofdstuk geschreven, althans over wat die meneer Pinaas doet, het volgende. Psalm 106, vers 30. Toen stond Pinaas op. En hij oefende gericht. En de plaag werd opgehouden. Dus wij zouden geneigd zijn om zo'n hoofdstuk met een zekere afschuw te benaderen. Psalm doet het heel anders. Ja, loof de Heere, mijn ziel. Want Pinaas oefende gericht. En de plaag werd opgehouden. Nou, dat is wel een verrassende manier van lezen, niet? Nummer 25. Zo totaal anders als wat wij ze op het eerste gezicht aan de hand van onze gevoelens hadden gedacht. Pinaas oefende gericht. Er staat nu het teken van de lof, van de grootmaking van de Heer. Daar gaan we dan ook vanmorgen maar eens over nadenken. Tekstwoorden voor vanmorgen, die vindt u, nummer 25, het hele hoofdstuk, maar dan vooral de versen 6, 7 en 8. Ik ga ze eerst voorlezen. En zie, een man uit de kinderen Israëls, die man heet Zimri, kwam en bracht een Midianitin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls. Toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinaas, de zoon van Eleaas, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. We schrijven onder dit gedeelte, onder dit hoofdstuk, Pinaas oefende gericht. En we letten dan op drie vrij simpele gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dat gericht. Waarom is dat nou nodig wat die Pinaas hier doet? In de tweede plaats de aard of de betekenis van wat hier gebeurt. En dat is ook wel heel belangrijk. En tenslotte de vrucht. De zegen ook zouden we kunnen zeggen. Want dat kunnen we in het slot van dit hoofdstuk wel lezen. Als de Heere zegt, die Pinaas, die zo geijverd heeft, ik geef hem, vers 12, mijn verbond des vredes. Op die aangrijpende daad van Pinaas volgt een zeer grote zegen. En er staat er nog veel meer in dit hoofdstuk. Dus het gaat vanmorgen over Pinaas oefende gericht. In de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats heeft dat betekenis of de aard. En in de derde plaats heeft dat vrucht of een zegen. Nodig de aard, de vrucht. Gemeente, het hoofdstuk 25 brengt ons de Sittim. Israël verbleef de Sittim. U weet dat de Israëlieten uit Egypte zijn verlost door Gods machtige hand. De Heer heeft ze door de Schelfzee heen geleid. En dan leidt de wolkolom dat volk in de eerste plaats naar de Sinaï. En daar bij de Sinaï heeft God zijn wet gegeven, de 10 geboden. En in de tweede plaats de hele ceremoniële eredienst. En die dienst wees heen naar de komende Messias. Dus bij de Sinaï heeft God in zijn genade in het Oude Testament op een zeer rijke wijze geopenbaard. Het hele volk kwam met God in een verbond. Staat in Deuteronomium 6. Daarna trekt dat volk verder, nadat ze vele weken daar bij de Sinaï zijn geweest. Trouwens, ook bij de Sinaï heeft God een gouden kalf gemaakt. Dan blijkt al dat er velen in dat volk de Heer niet oprecht dienden. Paulus komt daar later in 1 Korinthe 10 op terug. Maar daarna gaat het toch verder en komt dat volk ten zuiden van Kanaan, in de plaats Kades Barnea. Dus van Egypte, het Sinaï, het zuidpunt van het huidige Schiereiland, de Sinaï-woestijn. En dan naar het zuiden van het huidige Kanaan, stad Kades Barnea. En men zwerft daar rond Kades Barnea. Kades Barnea, daar heeft het volk, is in opstand gekomen tegen God en tegen Mozes. En in hoofdstuk 13 en 14 van het boek Numeri lezen we dan hoe dat volk weigert om Kanaan binnen te trekken. Want ze zeggen, die mensen, dat zijn reuzen en die steden zijn sterk en die Kanaanieten kunnen we niet verslaan. En er komt een heel oproer. Later nog eens opnieuw, in hoofdstuk 16, onder Korach, Datan en Abiram. En men verzet zich tegen God en tegen Mozes. En als straf moet het volk dan 40 jaar zwerven door de woestijn. En in die tijd zullen de 600.000 mannen die uit Egypte zijn verlost in de woestijn sterven. Behalve Jozua en Caleb. En alle andere mannen van 20 jaar en ouder zullen sterven. Die periode ligt nou bijna achter ons. En het volk trekt dan van Kades Barnea, in het zuiden dus van het huidige Israël, rond de Dode Zee en komt dan aan de andere kant van de Jordaan tegenover Jericho en daar ligt het plaatsje Sittim. Dat zijn de vlakke velden van Moab. In die vlakke velden van Moab, daar geeft de Heere door middel van het boek Deuteronomium. Alles wat er in Deuteronomium staat, dat is daar in Sittim en in de vlakke velden van Moab gebeurd. En het volk dat bevindt zich nu daar bij Sittim. Dus het ligt daar aan de Jordaan. Als je over de Jordaan kijkt, zie je Jericho liggen. Mozes zal dat volk in Deuteronomium nog één keer de hele wet gaan onderwijzen. En wat is er nu voorafgaand aan hoofdstuk 25 en Numeri gebeurd? Nou, in die voorliggende hoofdstuk 23 en 24 is Bileam geweest. En Bileam heeft geweldige dingen over dat volk gesproken. De laatste keer dat Bileam dingen sprak, stond hij op de berg Peor. De Moabieten hadden de gewoonte op zo'n berg dan ook een altaar te zetten voor hun god. En men noemde dan zo'n beuvel de berg van Baal Peor. En vanaf die berg Baal Peor had Bileam grote zegeningen uitgesproken. Zegeningen over het volk van Israël. Onder andere dat er een ster zou opgaan in Jacob. Kijk maar in hoofdstuk 24 vers 17. Ik zal hem, Christus, zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nu. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen de Moabieten verslaan en zal de kinderen van Zed verstoren. Dus een grote zegening vanaf die berg Baal Peor door de heidense Bileam. En rondom die berg ligt dat volk. 1 week, 2 weken, 10 weken, 12 weken, 14 weken, u kunt het zich zo wel voorstellen. En nu komen we bij hoofdstuk 25 het begin. Israël verbleef te Sittim. En had Bileam niet alleen geweldige dingen gezegd, maar het ook hele droevige raad gegeven. In hoofdstuk 31 komt dat terug. Want Bileam die zei tegen Balak: ja, Balak, kijk, ik mag dat volk niet vloeken. Dat wil jij wel, maar dat kan niet. Want als ik dat doe, dan kost me dat mijn leven. Maar dan heb ik wel een advies voor je. En dat advies dat is: probeer nou op een slimme manier dat volk een onderdeel van je eigen volk te maken. Bedenk iets. Geef ze geld of iets anders. Probeer nou dat de vrouwen van Moab huwelijken aangaan met de mannen van Israël. En dat je dus gaat versmelten met dat volk. Nou, dat is een advies aan Balak. Toen de tijd waren huwelijken nog net iets anders dan tegenwoordig. Hè. De mannen regelden dat. En er worden dus op allerlei manieren dringen er vrouwen binnen. Die hun afgoden ook meenemen. In dat volksleven van Israël. En er ontstaat dus een vermenging. Syncretisme noemen we dat. Het volk dat dient nog wel de Heeren, maar ook een beetje de Baals. En er ontstaat dus een geweldige vorm van afgoderij. En gekoppeld aan die afgoderij ook zedeloosheid. Want dat hoorde er altijd bij. Hè? Die Canaanitische goden, dat waren vruchtbaarheidsgoden voor het land, maar ook voor de mensen. Dus prostitutie en al die dingen, dat hoorde altijd bij de afgodendienst. En zo dringt het kwaad, het openbaar, het publieke kwaad, ook stap voor stap het volksleven van Israël binnen. Het geheiligde volk, het verbondsvolk. En we lezen dan in hoofdstuk 1, hoofdstuk 25 vers 1. En het volk, dus na het advies van Bileam, begon te hoereren, zonde tegen het zevende gebod, met de dochteren der Moabieten. En in vers 2, en zij zonden, en zij noden het volk tot de slachtoffers, haar goden, de afgoden dus. En het volk at en boog zich voor haar goden, afgoderij. Dus het minste wat je kunt zeggen is dat daar in het volk van Israël, het verbondsvolk, door God zo bijzonder beweldadigd, de dienaren van de God van Israël besneden, hè, dus apart gezet door de Heer. En dat dat volk zegt, nou, ja, we vinden dat wel fijn, maar we vinden die Moabitische goden ook wel erg fijn. Baal Peor. Want bij die goden mag je doen wat je zelf wilt. En bij die goden, ja, die hebben toch ook wel belangrijke en fijne dingen. En men begint dus die afgoden te aanbidden. En daar ook hun leven naar te richten. Zonde tegen het eerste gebod, het tweede gebod en het zevende gebod. Dat is al het minste wat je hier zo aan het begin tegenkomt. En dat niet alleen individueel, maar heel massaal. En als dat zo 2-3 jaar doorgaat, dan, ja, dan zijn de Israëlieten helemaal vermengd met de Moabieten. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dan blijft er geen volk van Israël meer over en dan komt ook de Messias niet. Dus u voelt wel, dit gaat over hele ernstige dingen wat hier gebeurt. Het gaat eigenlijk over de voortgang van de huisgeschiedenis. En die staat hier in het begin van hoofdstuk 25 op spel. Omdat de Israëlieten zich verzwageren met de Moabieten en hun afgoden gaan dienen. En dan begrijpt u ook hoofdstuk 25 vers 3. Als u Israël zich koppelde, en dat woord koppelde, dat betekent een hele innige band aanging aan Baal Peor, ontstak de toorn van de Heere tegen Israël. En dan gebeuren er twee dingen. Of drie eigenlijk. In de eerste plaats krijgt Mozes opdracht in vers 5, vers 4, om de hoofden des volks op te hangen. En in vers 5 wordt gezegd hoe dat moet gebeuren. Dus in vers 4 de opdracht, in vers 5 hoe dat moet gebeuren. De rechters in Israël moeten mensen die zich verzwaarden met Baal Peor grijpen, dus hoofden, En die moet worden opgehangen. En als we dit vergelijken met 1 Korinthe 10, waar Paulus spreekt over 23.000 slachtoffers, dan is het waarschijnlijk zo dat in de eerste plaats 1000 mensen, hoofden dus, leiders van Israël, worden opgehangen. En dat staat beschreven in vers 4 en vers 5. Daarnaast, in de tweede plaats, zendt de Heer waarschijnlijk een verderfengel. En er is een ernstige plaag, zegt de Bijbel. Een ziekte zouden we kunnen zeggen, of een godsoordeel eigenlijk onder heel het volk. En dat leidt tot de dood van, in vers 24 lezen we, in dit hoofdstuk lezen we dan in vers 9 over 24.000. Paulus heeft over 23.000. 23.000 mensen sterven door de plaag. En 1000 sterven er door die gerichtsoefening. Totaal 24. 23 door de plaag en 1000 door die gerichtsoefening. Dus daar is een geweldig oordeel aan de gang. 1 door dat de rechters, je ziet die mensen als waren al hangen, hè, aan palen. 1000 man aan palen. Gods straf over de zonde. In de tweede plaats een plaag onder het volk. En men ziet dat ook net als bij die koperen slangen. Die slangen die beten. En nu een plaag, een ziekte. De een naar de ander wordt ziek bij duizenden. 23.000. In die omstandigheden van zonde en van het oordeel zien we dan een man. Vers 6, en zie, let nou eens op, en zie hè, let op, komen we meer tegen in de wereld, nou gebeurt er iets wat we totaal misschien niet hadden verwacht, want je zou toch op zijn minst denken hè, 1000 mensen hangen daar tussen de hemel en de aarde, een plaag woedt onder Israël, dat men allemaal geweldig onder de indruk was en dat er een biddag zou worden uit een dag van boete, van berouw, van weerkeer tot de Heere, enzovoort, enzovoort. En dan komt er een zekere Zimri. Hij is nog hoofd ook, nog een belangrijk persoon ook. Een beetje een ja, man die het nogal getroffen heeft met zichzelf. En wat heb ik met die Mozes te maken? En wat heb ik met die Aaron te maken? En wat heb ik eigenlijk met God te maken en met zijn geboden? Een man met de kinderen is zelfs. En die heeft de Midianitin, ook nog een vooraanstaande vrouw. Want in het vervolg dan lezen we de naam, vers 15. Die naam van die vrouw is Cosby. En dat is de vader van die Cosby, dat is weer een hoofd. Kennelijk ook weer een belangrijk vorst bij de Midianieten. En die twee mensen trekken zich van God nog gebod wat aan. En ze trouwen met elkaar en in hun tent doen ze dingen die God verboden heeft. Bruut ingaan tegen het orde en tegen Mozes en tegen Gods wetten en wat niet al. Net als de Korah, Datan en Abiram, het tarten van God. Publiek. Mozes is er misschien verslagen van. Terwijl je 1000 mensen ziet hangen. 23.000 mensen omkomen, de een naar de ander. Dan komt hier zo'n brutale man, die Zimri. En die gaat gewoon verder. Maar gewoon door. Wat er ook gebeurt, hij trekt zijn nerven, hij gaat gewoon door. Ziet u hoe hard de zonde een mens kan verharden? Hij gaat gewoon door. En hem kan het allemaal niks schelen. Wat hij wilde, doet hij. Aaron zit er ook verslagen bij, Eleazar zijn zoon. En dan lezen we plotseling in vers 7 over toen Pinhas. Dan komen die aan Pinhas op verschillende plaatsen tegen in de Bijbel. De zoon van Eli heet ook Pinhas en dat is een andere Pinhas. Dat is niet zo'n mooie man. Die deed ook al die verschrikkelijke zonden die we hier lezen. Maar hier hebben we Pinhas, een andere man. Dat is een man die de Heere vreest. De kleinzoon van Aaron, trouwens wat mooi hè. Wat moet dat voor Aaron een geweldige vreugde zijn geweest. Zijn zoon en dan ook zijn kleinzoon. Daar komt de vreze Gods in zijn leven openbaar. Pinas, het is een Egyptische naam. Misschien dat hij een wat donkere huid had, dat betekent die naam eigenlijk. En die zoon van Aaron, die pakt een spies. En die doodt die twee mensen terwijl ze een zondige praktijk in bedrijf. Ja. En dan zegt Psalm 106, vers 30, Pinas oefende gericht. En waarom was dat nou nodig? Dat is de eerste gedachte, noodzaak. Waarom? Waarom die 1000 mannen opgaan? Waarom die 23.000 mensen gestorven? Waarom die ene Zimri samen met die vrouw Cosby gedood? Een publiek orde, een gerichtsoefening. Een vonnis wat wordt uitgevoerd. De verschillende redenen. In de eerste plaats, we hopen daar vanmiddag ook nog wel op verder in te gaan. Als we zondag 4 gaan behandelen. Hè? Kom alsjeblieft vanmiddag, zondagmiddag naar de kerk. Want het gaat vanmiddag ook weer over zo'n heel fundamenteel iets in de Bijbel. Gerechtigheid. Als er één woord belangrijk is in de Bijbel, dan is het gerechtigheid. En waarom is dat nou nodig? Dat die Pinehas hier optreedt. In eerste plaats om de zonde te bestraffen. Een hele eenvoudige reden, maar wel een hele belangrijke reden. Zonde, dat is afwijking van Gods norm. Zonde is ontwrichting van de door God gestelde orde. En zonde moet daarom worden bestraft. Ik zal het vanmiddag nog verder proberen uit te leggen. Stel dat God zegt, nou ja, God is altijd lief en genadig en aangenaam. En die bestraft de zonde niet meer. Stel dat wij in een wereld zouden leven waarin zonde niet meer wordt bestraft. Zou u wel in zo'n wereld willen leven? Zouden we eigenlijk wel in zo'n wereld kunnen leven? Daar kunnen we niet eens in leven. Dan wordt het een hel op aarde. Nee, God bestraft de zonde. Dat is nodig hoor. Straf is nodig. Want zondige mensen zijn voortdurend tot het kwaad geneigd. En daarom moet zonde worden bestraft. Dat noemen we vergelding. En vergelding heeft altijd het doel dat men beseft dat dingen erg zijn. Dat het zo niet hoort. Dat is de reden. Dat zie je trouwens in heel de Bijbel door. Hè? Zonde moet bestraft worden. Tweede plaats. Die Pinas die treedt op en de Heer treedt op om de zonde in te dammen. Te beperken. Want kijk, zo op het eerste gezicht, nou ja, dat volk dat aanbidt een andere God. Ja, kijk, ja, overspel is wel niet goed. Maar is het nou allemaal wel zo? En moet je daar die mensen nou voor executeren? Ja. Kan het nou niet anders? Gemeente, we moeten natuurlijk oppassen dat we niet de oud-testamentse wetgeving naar onze tijd overbrengen. Dat kan niet. En toch is dit wel een heilig volk, hè? Uit dit volk moet eenmaal de Messias voortkomen. En dit volk mag zich niet vermengen met de andere goden. Want dat zou met eerbied gesproken Gods raad ongedaan maken. Dat kan niet. Dus dat kwaad moet worden ingedampt opdat eenmaal uit dit volk de Messias zal voortkomen. De tweede reden. Derde reden. Gods toorn. Kijk, zonde kunnen we. Ja, slechte. Hoe gaan wij nou om met slechte dingen? Wij leven natuurlijk in een cultuur en in een tijd. Waar we zeggen, nou ja, dat moet je zelf maar weten. Ne? Tolerantie noemen we dat dan. Ja, de een die verhongert. Een ander, ja. Prostitutie, dat is een beroep. En dat er ook toevallig vrouwen bij worden gebruikt en uit Thailand worden gehaald en die misbruikt een nieuwe vorm van slavernij is en levens worden vernietigd. Ja, och. En dat oudere mensen langzamerhand door onze geëuthaniseerde cultuur zich overbodig gaan voelen. De barmhartigheden van de goddelozen, zegt de Bijbel, zijn geweldig wreed. Gemeente, laten we nooit doen alsof het goede, het kwade goed is. Het kwade is kwaad en over dat kwaad, omdat God goed is, vertoornt hij zich schrikkelijk. En die toorn die moet gestild worden. Dat is de derde reden waarom hier een oordeel komt. Omdat de toorn van God gestild moet worden. En die wordt ook gestild, dat blijkt wel uit het vervolg. En de vierde reden is dat volk moet worden vernederd. Weer teruggebracht waar het eigenlijk hoort, namelijk in de afhankelijkheid bij God. Nou ja, gemeente, er zijn allerlei redenen waarom die Pinaas optreedt. En dan bij ons. Hoe leven we? Hoe zijn we? Want het gaat wel over dezelfde God. Die God van nummer 25 is ook de God van het Nieuwe Testament. Is ook de God van vandaag. Is de levende God. En dan moeten we niet gauw kijken naar anderen. Wat is dat gericht dan nodig, hè? Wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten? Weet u, van nature dan zijn we het daar gewoon niet mee eens. Nee. Mensen van nature die hebben altijd wel argumenten waarom zijn zonden niet bestraft hoeven te worden. Maar de Heilige Geest werkt er voortdurend op aan. Dat de mens gaat erkennen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heb je geen praatjes meer? Dus al je hoog moet weg. Ze zeiden de oude mensen. En ik vind het toch wel een mooie uitdrukking eigenlijk. Dan legt een zondaar het hoofd op het blok. Dan zegt u, ja, dat zegt me nou niks. Nee, dat kan ik me voorstellen als u niet weet wat daarmee bedoeld wordt. Maar er wordt nou heel eenvoudig mee bedoeld dat een zondaar zegt, Heere, ik heb het ook zo verzondigd. Als u me daarvoor straft met eeuwige, dan heb ik dat mezelf waard gemaakt. Ik bedoel, Paulus in Romeinen 3, als hij zegt, opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk is voor God. Gemeente, kent u dat ook in uw leven? Dat onvoorwaardelijk buigen onder God. Dat leert de Heer zijn kinderen. Echt. En dat is ook tegelijk een hele belangrijke plek. Nou gaan we die daad van Pinaas even wat anders benaderen. Dat is de betekenis van wat hier gebeurt. Eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 107, daarvan vers 20 en 22. 20 en 22 van 107. Pinhas oefende gericht. Heren nummer die 15 komen dus bij een van die geweldige gerichten in de Bijbel. Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waarin we dat gericht handen en voeten zien krijgen. Dat God dus rechtvaardig is en dat hij zijn rechtvaardigheid ook uitoefent. We kunnen denken aan de zondvloed van de Eerste Wereld, tijd van Noach. Heel de aarde door Gods ingrijpen werd gestraft, maar ook gereinigd. We kunnen denken aan Sodom en Gomorra. We kunnen denken aan wat er gebeurde rond het gouden kalf. En toen God ook ingreep. We kunnen denken aan wat we gehoord hebben enkele weken terug bij de koperen slang. Hoe de vele mensen door die slangen werden gebeten en omkwamen. En hier nu weer een hoofdstuk met gericht. God die ingrijpt. En dat gericht is hier bestraffend. Als we verder doorlezen in de Bijbel komen we nog meer plaatsen van gericht tegen. Eigenlijk voortdurend komen we in de Bijbel plaatsen tegen waarin God ingrijpt. In de zondigheid, in de goddeloosheid, in de ontwrichting van deze wereld. En aan de ene kant is het iets van straf, aan de andere kant is het ook iets van herstel, van reiniging. En wat is nou de grootste, de ergste plaats van het gericht? Waar heeft God op het allerdiepst zijn rechten laten gelden? Dat is bij Korach, Datan en Abiram geweest, dat is heel aangrijpend. De zondvloed geweest? Nee. Eén plek op de wereld. Waar God richterlijk heeft ingegrepen. En daar ging God werkelijk tot de bodem. En dat was op Golgotha. Want hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hij heeft het voor ons allen overgegeven. En nu is Pinhas natuurlijk niet de Heer Jezus en ook niet God de Vader. En die twee zondige mensen, dat is niet een voorbeeld van Christus. Maar er is hier wel een gerichtsoefening gaande. En wat kunnen we dan leren uit die gerichtsoefening? En wat geeft dan licht over wat straks eeuwen later op Golgotha zal gebeuren? Dat is eigenlijk de aard van deze gerichtsoefening. Als we nog eens opnieuw lezen. Dan valt me in de eerste plaats op. Dat Pinhas. Dat gericht. In het openbaar heeft voltrokken. Het gebeurde niet achter een scherm. Het gebeurde in bijzijn van Mozes en Aaron. Gebeurde in bijzijn van het volk. Iedereen kon daarvan kennis nemen. Iedereen, velen hebben het gezien. Er is wat meer bij Gods gericht. Soms zijn ze verborgen. Soms zijn ze openbaar. En hier hebben we een openbare gerichtsoefening. God die dus ingrijpt om mensen terug te brengen bij zijn geboden, bij zijn inzettingen. Om zijn heiligheid te openbaren. Dit is openbaar. Het kruislijden van Christus. De grootste, diepste gerichtsoefening. Maar openbaar. Bij zijn geboorte waren er maar enkele mensen. Bij zijn opstanding was er niemand aanwezig. Maar bij de kruisdood van toen God gericht oefende, is het wel donker geworden. 3 uur lang. Maar na de donker wordt het weer licht. Dan zien we de gekruisigd hangen. Aan het kruis van Golgotha heeft God in het openbaar, zegt de Bijbel. De zonde teniet gedaan, gebroken in zijn zoon. En waarom? Wel, dat offer is overvloedig genoeg. Tot verzoening. Van de gehele wereld. Dat offer moet worden gebruikt. Niet dit offer. Het Dit is geen offer, dit is straf. Maar het offer van de middelaar, dat moet worden gebruikt. Het enige middel dat door zondaren behouden wordt. Daarom heeft Paulus niets anders willen preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een openbare gerichtsoefening. In tweede plaats. Er waren natuurlijk 12 stammen. Dat is de stam van Ruben, Simeon, die man die gedood werd, en Simeon niet. Juda, Issachar, Zebulon. Maar Pinhas was iemand uit de stam van Levi. Hij behoorde tot het priesterlijke huis. Het was een kleinzoon van Aaron. Dus niet zomaar iemand. Pinhas vertegenwoordigde de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods. Wat is heiligheid? Dat is een wezenskenmerk van God. Wat is rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid is in feite de openbaring hoe God zijn heiligheid gestalte geeft in deze wereld. We zien hier dus een heilig en een rechtvaardig gericht. Die twee mensen hebben diep gezondigd. En God doet dat met het oog op het behoud van zijn kerk. En dat eenmaal de Messias zal komen. Er zit geen enkele onrechtvaardigheid, geen enkele onheiligheid in wat hier door Pinhas gebeurt. Even later heeft de heilige God zijn volle toorn zonder enige beperking uitgestort op zijn zoon. Dat is de kern van het evangelie. Hoe de heilige en de rechtvaardige God de volle toorn, de volle last van zijn toorn over de zonde uitgestort op zijn eigen zoon. En de zoon gewillig aan dat rechtvaardige vonnis van zijn vader heeft gebogen. Voor ons nooit te begrijpen. Dat is de diepe verborgenheid van het evangelie. Dat God zijn zoon heeft gegeven. En dat in zijn zoon er een weg teruggebaand is naar God. Dat nou een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Een heilige priester doodt hier twee onheilige mensen. Hij oefent vanuit de heiligheid gericht. God oefent gericht vanuit zijn heilig wezen. Er was geen andere weg mogelijk dan alleen door de dood van zijn zoon, waardoor zondaren behouden konden worden. Wat heeft die Christus diep gebogen? Nooit heeft iemand zo diep gebogen onder de rechtvaardige oordelen van de heilige God. In de derde plaats. Wat heeft dit offer? Wat is er ongebeurd nadat Pinhas gericht heeft geoefend? Dat lezen we in het vervolg. Kijk maar in vers 13. Hij krijgt het verbond van het eeuwige priesterdom. Hij heeft voor zijn God geijverd en verzoening gedaan voor de kinderen Israëls. Nogmaals, die twee mensen waren zeer zondig en die zijn in hun zonde gestorven. Dus daar is geen enkele hoop voor. Pinhas blijft een mens, hoewel hij priester was en optrad als representant van God. Maar de Heer heeft wel ook door dit wegnemen van dit kwaad verzoening bewerkt, herstel bewerkt. Verzoening betekent herstel van relatie. God zag weer in gunst op zijn volk neer. Wat is nou eeuwen later gebeurd? Toen de Heer Jezus daar stierf. Aan het kruis van Golgotha. Door dat kruis wordt er verzoening teweeggebracht. Zondaren kunnen alleen tot God naderen in de weg van de gekruisigde. Buiten de gekruisigde is er geen heil, geen verwachting. Alleen in hem is God een verzoend God en buiten hem zijn een vertorend God die de zonde haat en straft. Een openbaar gericht, een heilig en rechtvaardig gericht en een gezegend gericht. Verzoening, herstel in de gemeenschap met God. Een gemeente, Paulus heeft nergens anders in willen roemen dan in het kruis van Christus. Onlangs vroeg iemand mij, waarom benadrukt u dat nou zoveel, dominee? Waarom vindt u dat zo belangrijk, dat Paulus in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruist. En waarom nou elke keer weer opnieuw die boodschap van het bloed der verzoening, wanneer ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Waarom is dat nou zo belangrijk? We hebben toch ook een opgestane zalig, maar we hebben toch ook de vrede van het evangelie en de fijnheid van de boodschap. En we mogen er toch ook zelf nog wel zijn, enzovoorts. Waarom is het kruis zo belangrijk? Om alle redenen, maar ik zal u één reden noemen. Waarom de wereld er zijn neus voor ophaalt. De godsdienst van het kruis van Christus niks begrijpt. Want die zijn bezig met hun eigen gerechtigheid. En waarom Gods kinderen het kruis van de zaligmaker onmisbaar nodig krijgen in hun leven. En dat dat de grote inhoud is van hun leven, de hartstocht van hun ziel. Waarom? Waarom kunnen ze niet zalig worden dan alleen door Golgotha? Waarom hebben ze het avondmaal nodig om elke keer opnieuw die dood van hun heiland te herdenken? Waarom eigenlijk? Dan komt een groot diep geheim van het evangelie. Want een kruisiging, dus een publieke terechtstelling waar iemand dus sterft langzamerhand hangende tussen de hemel en de aarde. Dat is geen gelegenheid waarvan we zeggen, kom, laten we eens een dagje uitgaan. Ik bedoel dat eerbiedig. We gaan er met onze kinderen eens naartoe en dan kijken we daar eens naar. Oh, wat mooi, wat indrukwekkend, wat aangenaam om daar nou eens een poosje naar te kijken. Nee, gemeente, nee. We zouden er een trauma aan overhouden als we met ons gezin daarbij een kruis zouden staan. We zouden zeggen dat is onmenselijk, dat moet je vooral niet doen, dat is niet goed. En de apostel Paulus, maar, en nergens anders in mens te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus. Wat bedoelt Paulus dan? Gemeente, we gaan terug naar het Oude Testament. En daar kwam er zo'n Israëliet aan met een lam. En voordat dat lam werd geslacht, moest hij met heel zijn gewicht op dat lam, op dat hoofd van dat lam gaan leunen. En daar heeft God eeuwenlang onderwijs in gegeven aan het oude volk van Israël. En dat onderwijs krijgt gestalte in het kruis van Christus. Dat weet u, dat kruis. Zonder geloof en zonder het evangelie, dan kan het ons alleen maar doen huiveren. Als we dat kruis benaderen op onze menselijke manier, met onze menselijke inzicht. Als we over het kruis van Christus spreken, los van het evangelie, los van de werking van de Heilige Geest. Gemeente, dan gaan we of onze schouders erover ophalen, of dan zeggen we, nou ja, moet dat nou allemaal zo? En dan gaan we natuurlijk nooit met onze kinderen naartoe. Nee, wel nee, dat hebben we helemaal niet nodig. Of we maken er iets moois van, een gouden kruisje, een prachtig kruisje, opgepoetst en weet ik wat allemaal meer. Omdat we niet begrijpen waarover het gaat. Waar gaat het dan over in dat kruis? Als ik in gedachten sta, het kruis van Golgotha. Weet u wat dan de eerste gedachte is? Van een ontdekte, ontwaakte ziel. Daar hoor ik aan. Daar hoor ik aan. Ik heb mijn leven verbeurd. En niet zomaar mijn leven verbeurd. Ik heb het verbeurd voor de hoge God. En het enige wat ik verdiend heb, dat is de dood aan het kruis. Niks anders. Dat is wat het evangelie ons wil leren. Dat God zo rechtvaardig is. Dat in plaats van de zonde door de vinger te zien, die wil en zal straffen. Heb je ooit met het kruis van Golgotha te maken krijgt. Die zal leren. Dat hij daaraan hoort, of zij. En niemand anders. Dat is die overgave. Dat is het. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Niets verdiend. Je leven verbeurd en verzondigd. Vanwege de zonde. Tegen de 10 geboden en het ongeloven, noem allemaal maar op. Heb u het zich ook al eens waard gekeurd om eraan te hangen? En nou het evangelie. En nu die boodschap dat Paulus nergens anders u wil roepen. Weet u wel, het geheim is of niet? Als u het dan hebt verdiend. Dat God naar u. Naar recht. Je leven hebt verzeurd en verzondigd. Dan treedt er één naar voren. Hij zegt, mijn kind. Nou hoor jij er eigenlijk aan. Maar dan heb ik de bedoeling eerbieden met mijn vader afgesproken. Dat ik daar zal gaan hangen. Dat ik die zondeschuld op me zal nemen. Dat ik die zware toren zal dragen. Voor zondaar. Verloren. Voor mijn hele kerk. En dan krijgt dat kruis betekenis, gemeente. Krijgt die stervende zaligmaker inhoud. Dan krijgen we hem lief. En dan gaan we de taal verstaan van onze belijdenis. Dat we in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. Hij ging gewillig en vrijwillig naar dat kruis van Golgotha. Om daar met zijn eigen leven, dat is met zijn bloed, voor de zonde te betalen. Is dat nou geen grote boodschap van hem? In een reddeloos verloren wereld. Het verstand begrijpt dat niet. De wereld bekommert zich er niet om en de godsdienst heeft er geen behoefte aan. Maar het geloof. Je dat geloof als het ware met een bril kunnen vergelijken. Het geloof is de bril. Waardoor we deze dingen in de gekruisigde zien. Luther zegt het zo heel mooi, Heer Jezus. U mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. Is dat geen heerlijke boodschap? Dat God gericht oefende in zijn zoon. Opdat nu zijn kerk. Inderdaad op grond van recht. Het eeuwige leven zou ontvangen. Gemeente, hier zou nog heel veel meer te zeggen zijn. Vanmiddag hopen we trouwens wat verder op in te gaan. Op de noodzaak van het recht Gods en wat dat inhoudt, hoe dat betekent, hoe dat handen en voeten krijgt in het leven van zondige mensen. Maar ik hoop dat u er iets van mag verstaan of van mag leren. Wat de apostel over jubelt, nergens anders in te roepen. En in het kruis van Christus. Een andere grond is er niet. En als we straks God gaan ontmoeten. Ik heb het al meer gezegd en ik herhaal dat dan maar. Dan kan de mens van alles meebrengen. Zijn ambt, zijn keurige leven, serieus was, godsdienstig en weet ik wat allemaal meer. Zijn tranen, noem het maar op. Maar buiten de kennis van de gekruisigde heeft hij geen bestaan voor God. En dat is de scherpte. Het evangelie van Christus. Trouwens ook de ruimte. deze zaligmaking. Geopende armen. Het kruis van Golgotha. De aard. En tenslotte de vrucht. Heel kort, want de tijd is om. Pinhas heeft daar op een zeer kritiek moment ingegrepen. Gedreven door Gods geest. Hij oefende gericht. Het hele volk had hem wel kunnen vermoorden. Wat een brutaliteit. En dat mag toch allemaal wel. En wat bemoeit die Pinhas zich wel niet met. U kunt het zich allemaal wel voorstellen. Als je optreedt tegen de zonde, dan krijg je een geweldige tegenwind. Waar bemoeit die man zich mee? Laat hij zich met zijn eigen zaken bemoeien en noem verder maar op. Heeft het gedaan. Met gevaar desnoods van zijn eigen leven. Hij kwam op voor de eer en voor de glorie van zijn God. En dan komen er drie grote zegeningen. In de eerste plaats voor hem persoonlijk. Kijk maar in vers 12. Ik geef hem mijn verbond des vredes. Vrede. Kijk. Als je God aan je zij hebt, wat de wereld en wat de mensen er ook allemaal van vinden, dat is eigenlijk niet eens belangrijk. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat ligt dan verklaard in de schrift en het wordt geschonken door de Heilige Geest. In de tweede plaats een ambtelijke zegen, want uit zijn nageslacht zou nog altijd de hoge priester voortkomen. Dus de Heer belooft ook een zegen voor zijn nageslacht en dan ook nog een ambtelijke zin. En tenslotte ook een zegen voor heel het volk. Want door dat ingrijpen van Pinhas hier op deze manier wordt het volk bewaard voor de Moabitische afgoderij en Moabitische zedeloosheid. En stelt de Heer veilig dat eenmaal na zijn raad de Messias zal geboren worden. God gaat door. Dwars door alle zonden en onmogelijkheden heen. Zo ook vandaag. Pinhas oefende gericht. En wat mag dat ons verootmoedigen? Als we nog in onrecht leven. En het onrecht bij de hand houden. Wat moet er dan een waarschuwing klinken vanuit deze boodschap? Denk erom, gemeente, wie zonde doet. Zonde wordt bestraft, zeker op de oordeelsdag. Vliet de toekomende toren. Als we worstelen met die vragen in ons leven. Zijn mijn zonden vergeven? Sta ik in een rechte verhouding met God? Bedenk dat alleen dat kruis van Christus u kan redden en al het andere niet. Hebt u het zich al waard gekeurd? Dat kruis moet er ontvangen. Het u al opgelegd op uw schouders. En kent u het geheim? De nood van uw leven dat ander kwam. Ik heb verzoening gevonden. Dat is het geheim van God. Kinderen worden eerst en opnieuw. En tenslotte, als we daar iets van mogen kennen bij ondervinding. Laat ons leven gericht zijn op de eer. En de glorie van deze God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 108 en daarvan het zevende vers, 108 vers 7. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.